Ja, Jezus, Heer, dank u wel, Heer. U bent een God die voor ons vecht, die voor ons strijdt. Heer, u bent voor ons. Wie zal dan nog tegen ons zijn? Heer, niets zal ons kunnen scheiden van uw liefde, welke is in Christus Jezus. Heer, dank u wel. Heer, no limits. Geen grens, Heere God, aan uw kracht, aan uw wijsheid, aan uw macht. Heer, dank u wel dat we deze dienst mogen zegenen, elk onderdeel ervan, in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen. Ja, gisteren zei iemand tegen mij van, ik weet niet wat er aan de hand is in de gemeente, maar de laatste weken, maanden is het alsof ik elk weekend gewoon in een soort van conferentieachtige moed ben. Er gebeurt zoveel, zoveel bijzondere dingen. Amen. En zoveel nieuwe mensen, jonge mensen, maakt niet uit de oudere mensen, maar jong en oud met elkaar vieren we elke keer Gods genade, Gods grootheid. En we zijn met elkaar bezig in een serie, ook Heerenveen, gaaf dat jullie meekijken daar in de Startup Campus op dit moment. En ook meedoen met het Connect Groep materiaal wat we geschreven hebben. En ik hoop dat het de gemeente mag helpen, mag stimuleren, inspireren om door te blijven groeien naar Jezus Christus, het hoofd van de kerk en de koning der koningen. Amen. Amen. De ontvouwing van Gods meesterplan is, zeg maar, ja, de grote titel van deze serie. En vandaag gaan we in op het thema geen voet meer tussen de deur. Ja, waar moet je dan aan denken? Geen voet meer tussen de deur. Ja, misschien wat opdringerige Jehova's of zo, ik weet het niet. Maar daar gaat het vanmorgen niet over. We zullen wat teksten gaan bestuderen met elkaar, gaan ontleden met elkaar. Het is een systematische prekenserie waarin we echt Gods woord tekst voor tekst willen uitdiepen. En ook natuurlijk op de connectgroepen. Maar allereerst Efezeus 4 vers 17, laten we lezen. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze immorele praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Ik wil dat even benadrukken. Zo hebben wij Jezus Christus niet leren kennen. De oude Bijbelvertaling zegt, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Met andere woorden, wie Jezus heeft leren kennen, die vernieuwd wordt door de werking van de Heilige Geest, weet dat de navolging van Christus niet te combineren is, niet te vereenzelvigen is met een losbandige en duistere levenswandel. We zijn geen kinderen van de duisternis meer, we zijn kinderen van het licht geworden. En als Jezus meer en meer woning maakt, zoals Paulus beschrijft in hoofdstuk 3, in onze harten, dan gaan we de strijd aanbinden tegen alles waardoor we God kunnen bedroeven. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden, is hier de aansporing. En dan zegt Paulus, we lezen verder Efezeus 4 vers 21, u hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Paulus, wat doet hij? Hij begint nu een profiel te schetsen van een christen. Van een nieuwe schepping in Jezus. En aan dat profiel moeten we beantwoorden. En dat doen we door de oude mens uit te trekken. Vernieuwd worden in je denken. En de nieuwe mens aan te trekken. Dat heeft ook betrekking op je emoties. Want we hebben Christus leren kennen. We moeten de oude mens afleggen, voortdurend. Eigenlijk staat het in de voortdurend tegenwoordige tijd. Elke dag opnieuw. Natuurlijk, we zijn al begraven door de doop in Christus, maar elke dag weer moeten we als het ware die oude mens afleggen. Als een versleten, een oud, een vies kledingstuk. En we moeten de nieuwe mens als een volkomen ander kledingstuk aantrekken. Want de kennis van Jezus, de relatieervaring, heeft hiermee te maken. En spoort ons aan om die oude mens uit te trekken. Laat u voortdurend, hij gaat verder, vers 23. Vernieuwen in uw geest en in uw denken. En trek de nieuwe mens aan. De nieuwe mens die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom opnieuw de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want wij zijn elkaars ledematen. We zijn elkaars ledematen geworden. Nou, de oude mens, wat is dat precies? De oude mens is de mens die voor zichzelf leeft. Die zichzelf op sleeuwtouw laat nemen. Door zijn eigen willen, zijn eigen begeerden, zijn eigen verlangens. De mens die geen controle heeft over zijn emoties. Een mens die geen rekening houdt met de schepper, met God of gebod. Dus de nieuwe mens aandoen. Is uit Christus gaan leven. Weer mens worden zoals God het bedoeld heeft. En zoals God ons geschapen heeft in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Letterlijk zegt Paulus hier, jullie hebben Christus geleerd. Heel apart. Dat is een letterlijke vertaling. Jullie hebben Christus geleerd. Dus met andere woorden, je wordt geen christen door een pakketje regels of een nieuwe filosofie te leren, maar door Christus te leren. En dat betekent hem leren volgen. In zijn voetsporen gaan treden. Je wordt vernieuwd in je manier van denken, maar ook in het omgaan met je emoties, met je gevoelens, met je begeerten. En Paulus, hij geeft ons een aantal praktische voorbeelden over hoe het afleggen van de oude mens en het aantrekken van de nieuwe mens in zijn werk gaat. Dus let op, daar gaan we. Geen voet meer tussen de deur. Als u boos wordt, zegt hij, zonder niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. De oude vertaling is dus, geef de duivel geen voet. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Die goed doen, die opbouwt aan wie ze hoort. Lieve mensen, we hebben allemaal met emoties te maken. We zijn emotionele wezens. En daar is niks mis mee. Emoties zijn een teken van leven. Emoties horen bij ons. Alleen emoties kunnen een positieve of een negatieve uitwerking hebben. In ons tekstgedeelte wordt de emotie boosheid of woede eruit belicht. Waarom? Omdat boosheid een hele, hele sterke menselijke emotie is. In de MBG staat, geraakt gij in toorn, zondigt dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan en geef de duivel geen voet. Geef hem geen kans, geef hem geen invloed, geef hem geen plaats. Blijvende boosheid, dat is waar Paulus het hier over heeft. Want word je boos, geraakt gij in toorn, dat kan en dat mag. Maar daarachteraan, zondig dan niet. Met andere woorden, blijvende boosheid is destructief, vernietigend. Leidt vaak ook tot depressie en agressie. Geestelijk gezien verteert het je ziel. Uit een rapport van de Universiteit uit Michigan bleek in hoeverre boosheid de gezondheid van echtparen beïnvloedt. Er werden 192 echtparen voor dit onderzoek gebruikt. En ze ontdekten dat aanhoudende boosheid in een relatie invloed had zelfs op het kankerpercentage en de hart- en vaatziekten. Emoties hebben dus invloed op je gezondheid, je mental health. Zowel negatief als positief. Bijvoorbeeld het gezegde, lachen is gezond. Dat is een medisch, wetenschappelijk feit. Een feit die duizenden jaar geleden al in Gods woord is opgeschreven. In Spreuken 17, vers 22, daar zegt Salomo, een vrolijk hart bevordert de genezing, bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Dus emoties hebben invloed op je leven, op je mental health, je mentale gezondheid. Boosheid in goede banen leiden, dat is een machtig wapen. Denk bijvoorbeeld aan de president van Amerika destijds, Abraham Lincoln, toen hij voor het eerst een slavenhandel in New Orleans zag. Dat maakt hem woedend, dat maakt hem kwaad, maar ook vastbesloten om er iets aan te gaan doen. Hij kwam daardoor juist in positieve zin tot actie. Kijk hoe naar Jezus de tempel schoonveegde toen hij zag dat ze de tempel gebruikte als een rovershol. Niet als een plek van aanbidding en gebed. We hebben in die zin niet alleen het recht om boos te zijn, maar in bepaalde situaties kunnen we niet juist handelen tenzij we boos zijn. Maar let op, mits op de juiste wijze, in de juiste maat en om de juiste reden. Hoe dan ook, we uiten onze emoties, altijd verbaal of non-verbaal. Maar de vraag is, hoe ga ik om met mijn emoties op een gezonde manier? Passend bij de nieuwe mens in Jezus Christus. Hoe blijf ik geestelijk vernieuwd en geestelijk mentaal gezond? Dus lees mee, hoe geef ik de duivel geen voet meer? Tussen de deur van mijn leven. Je zou kunnen zeggen mijn innerlijk of emotioneel leven. Allereerst, ik geef, en dat is een praktische handvat, ik geef de duivel geen voet meer tussen de deur van mijn leven door de leugen te vervangen met de waarheid. Door de leugen te vervangen met de waarheid. Paulus, hij begint met te zeggen dat een christen de leugen dus moet afleggen. De waarheid moet spreken. In liefde. Dus ik zorg dat mijn communicatie zuiver is uit respect voor mijn broeder en zuster. Het is een heel belangrijk argument om ervoor te kiezen om de waarheid te spreken. Efeze 4 vers 25, lees mee. Leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid tegen elkaar. Want wij zijn elkaars ledematen. En zoals de leugen kenmerkend is voor de oude mens, zo is de waarheid kenmerkend voor de nieuwe mens. Want de leugen verziekt en verstoort relaties. De leugen verbreekt de verbondenheid. Maar de waarheid in liefde bouwt verbondenheid op. En de reden dat wij de leugen als een oud kledingstuk dagelijks moeten afleggen, heeft niet alleen te maken met het feit dat we door Christus geleerd zijn, dat we hem hebben leren kennen, maar ook met het feit dat we nu elkaars ledematen zijn. Dus uit respect voor het lichaam van Christus. Leg je die leugen af en spreek je de waarheid. En de vraag is natuurlijk, ja, maar waarom gebruiken we eigenlijk leugens? Ook wij christenen soms. We zeggen altijd van, ja, al loopt de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Maar toch, waarom gebruiken we leugens? Ik geloof dat heel veel mensen leugens gebruiken om een doel te bereiken. Waarvan ze denken dat ze die niet zullen bereiken als ze eerlijk zijn. Of mensen kunnen leugens gebruiken om zichzelf te verdedigen. Uit angst om misschien afgewezen te worden. Of ze doen het om zich mooier voor te doen dan ze zijn. En hier schuilt vaak onzekerheid en angst achter. Oh, maar de liefde drijft alle vrees uit. En weet je, iemand kan misschien keihard ontkennen iets gedaan te hebben omdat hij of zij bang is voor de gevolgen. Indien hij of zij eerlijk toegeeft. Maar de andere kant is deze. Soms, in sommige gevallen, kan een leugen zelfs een nobele daad zijn. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Dat mensen Joodse vluchtelingen, om zo maar te zeggen, hebben laten onderduiken in een huis. In geval dat je iemand daarmee redt, dan kan het een nobele daad zijn. Als je zegt, ja, maar wij verbergen hier niemand om die mensen te beschermen. Maar dat zijn leugens waar Paulus het hier niet over heeft. Hij heeft over leugens ten koste van je relaties en je eigen geloofwaardigheid. Want de leugen is oorspronkelijk geïnitieerd door de vader van de leugen, de duivel. Dus geef hem geen voet op dat gebied. Jezus noemde de duivel een leugenaar en moordenaar vanaf het begin. Dus die twee, liegen en moorden, liggen in elkaars verlengde. In de gemeente mag de leugen of kwaadsprekerij geen plaats hebben. Want het verziekt relaties. Het maakt mensen zwart. Als leden van hetzelfde lichaam moeten we juist op elkaar aankunnen. We moeten op elkaar kunnen bouwen, elkaar kunnen vertrouwen. Hoe kan de gemeente opgebouwd worden als er leugen en roddel is? Onmogelijk. Dat remt de functie van de leden af. Het belemmert de werking van de gaven van de geest en de groei van de gemeente. Dus leg af, zodat er nog meer groei en nog meer bloei kan gaan plaatsvinden. Laat geen vuile taal over uw lippen komen. Maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Wauw. Dus zie erop toe wat er uit je mond komt. Weet je, de Heilige Geest willen onze woorden in onze gesprekken gebruiken om de genade van God te verspreiden. Dat zou ons moeten kenmerken. Dat zou ons moeten onderscheiden ten opzichte van mensen die Jezus niet kennen. Spreuken 25 vers 11, daar staat dit. Het juiste woord op de juiste tijd, dus timing. Wanneer zeg je iets wel, wanneer zeg je iets niet. Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. En dan ten tweede. Ik geef de duivel geen voet meer tussen de deur van mijn leven door mijn boosheid om te zetten in rechtvaardige weerbaarheid of in rechtvaardige strijdbaarheid. Ik zei al, iedereen wordt wel eens boos, of niet? Denk eens even na, waar ben jij het laatst heel erg boos over geweest? Op wie? Niet naar je vrouw kijken nu, of naar je... Ja, we worden allemaal wel eens boos. Het punt is, ga niet met je boosheid naar bed. Want dan geef je de boos een opening om je emoties te bespelen. De zon mag niet over een opwelling van je bittere irritatie ondergaan. Want de duivel is per definitie een grote splijtswam. Dus als je boosheid gaat opkroppen, speel je hem in de kaart. Als je boos wordt, zonder dan niet. Geef de duivel geen kans, geen invloed, geen voet tussen de deur. Ja, een man vroeg een keer aan zijn vrouw, als ik boos word op jou, blijf je altijd zo kalm. Hoe houd jij je boosheid zo in de hand, onder controle? En de vrouw antwoordde, door de wc schoon te maken. De man zei, dat begrijp ik niet. De vrouw zei, gebruik gewoon jouw tandenborstel. Heeft Anseline nooit gedaan, tenminste, ik hoop het niet. Moet je niet aan denken, maar goed. Zo moeten we met elkaar natuurlijk niet omgaan, hè? Nee, we moeten gaan wandelen vanuit een hemelse positie. Geef de duivel geen schijn van kans om je die wandel te belemmeren. Denk aan je roeping. Oké, er staat het volgende. Zorg dus als je boos wordt, wat niet direct zondag is, zorg dan dat die boosheid niet de vrije loop krijgt. Niet een loopje met je gaat nemen. Want er staat in Spreuken 29 vanzelf, lees mee. De dwaas laat zijn woede de vrije loop. Maar de wijze weet zich te beheersen. En dit gaat hier om aanhoudende, ongecontroleerde woede. Dat heeft dus op de lange termijn zelfs emotionele en fysieke gevolgen voor je lichaam, voor je gezondheid. Woede veroorzaakt namelijk een hoge bloeddruk en een versnelde hartslag. Dat kan leiden tot beroertes en hartaanvallen. Het schept ook een intens schuldgevoel, want je gaat dingen doen en zeggen waar je later spijt van krijgt en het niet meer terug kan nemen. Dus zegt Paulus, lees mee, doe alle wrok en alle woede en alle haat uit uw leven weg. Geef de duivel geen voet. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. En natuurlijk, er kan ook sprake zijn van gerechtvaardigde boosheid over onrecht. Dat zien we ook in het leven van Jezus. Zijn boosheid werd niet opgewekt uit onzuivere motieven of uit egoïstische belangen. Uit wraak, uit wrok. Maar een slechte behandeling van de zwakkere, van de zieke, van de hulpeloze, wekte zijn rechtvaardige boosheid op. En hij kwam in actie, in de positieve zin. Maar luister, een Vlaams gezegde zegt dit. Wraak is honing in de mond, maar vergif in het hart. Boosheid kan dus zowel constructief als destructief zijn, creatief of negatief. En de kunst is om er constructief mee om te gaan. Door het om te zetten in rechtvaardige weerbaarheid. Nou, wat bedoel ik daarmee? Luister, er zijn mensen die er moeite mee hebben juist om hun boosheid op een positieve, goede, gezonde manier onder woorden te brengen, te herkennen en te uiten. Als je opgegroeid bent in een gezin waar je niet boos mocht zijn, waar niet geleerd werd om op een goede manier ruzie te maken, dan kan het zijn dat je die van binnen denkt dat het een zonde is op het moment dat je boos wordt. Maar wat ga je dan doen? Dan ga je mooi weer spelen. Dan hou je de schone schijn op. Of zwijgen. om de lieve vrede. Dat is ook niet goed. De eerste stap is niet het te verdringen, maar je rustig afvragen, is er een reden om me zo boos te voelen? Waarom voel ik me nu zo boos? Waar komt het vandaan? En tegen wie is het gericht? Weet je, boosheid kan namelijk de kop opsteken in situaties waarin niemand naar je luistert. Dan word je boos. Wanneer je onmachtig voelt in bepaalde situaties. Of waarin iets of iemand over je grens heen gaat. En dan is het juist goed om boos te worden. Dus als je weet waarom je precies boos wordt, dan kun je dat uit op een acceptabele manier. En dan kun je juist als mens weerbaar gaan worden, strijdbaar gaan worden op een goede manier. En gezond mens worden zoals God dat bedoeld heeft. En wat niet klopt, dat benoem je en geef je aan. Zonder in een uitbarsting terecht te komen. En lieve mensen, dit lijkt makkelijk. In de praktijk is het heel moeilijk. Heel moeilijk. Soms heb je daar ook hulp of begeleiding bij nodig. Geestelijk volwassen mensen die je kunnen helpen. Of zelfs professionele hulpverleners. Er zijn ook mensen die hun boosheid verstoppen in subtiele vermommingen. Bijvoorbeeld in de vorm van een uiterlijk ja zeggen, maar een innerlijk nee. Vasthouden. Of in de vorm van een overdreven, zwijgzame houding. Herken je dat? Ja. Angelique zit op de bank. Demonstratief te zwijgen. En denk, wat is er aan de hand? Je voelt wel een bepaalde spanning, wat is er aan de hand? Totdat ik iets zeg, is er iets? Angelique, schatje? Nee hoor, nee. Is niets. En ze zwijgt. Daar ben ik niet van haar gewend natuurlijk. Als je Angelique kent. Maar ze gaat verder met zwijgen. Terwijl ze, ja, ergens voel je, ze kan me wel iets aandoen, maar ik weet niet wat. Dus nou, ik zeg maar niks. Ik zwijg ook. Ondertussen zit ze zich op te winnen van hier tot ginder. Omdat ze vindt, ten diepste, dat zegt ze niet, maar dat vindt ze, dat ik iets moet inzien. Of ik moet ruiken wat er aan de hand is, weet je wel. Het is toch duidelijk dat ik iets onhandigs heb gedaan of gezegd? Nou, weet ik veel. Ik ben een man. En mannen ruiken dat niet, hoor. Mannen gaan gewoon door met hun leven, hè? Ja. Ja, amen. Ondertussen, hè, je voelt wel wat, maar je weet niet wat. Maar je moet het weten, hè? Ja, mannen moeten dat merken. En ondertussen neemt die woede alleen maar toe. Nou, totdat ook zij zich niet meer kan inhouden. En op een gegeven moment zegt ze, waarom zeg je niets? Interesseert het je niet? Ik denk, met mijn stomme kop zeg je dan, wat dan? Ja, dat is een fout antwoord. Wat dan? En dan barst de bom, weet je wel. Onze trouwdag! Oké. Uiteindelijk klaart de lucht wel weer op, hoor. Maar luister goed. Niets is zo erg in een relatie dan elkaar dood te zwijgen. Niets is zo erg. Breek het open. Geef de duivel geen voet. Amen. Haal die voet eruit. Oké. Waar ben ik? Ja. Ten derde. Ik geef de duivel. Ja, is het nog interessant? Mag ik nog even doorgaan? Ja? Oké. Geef de duivel geen voet meer tussen de deur van mijn leven. Door mijn slechte gewoonten te vervangen met het ontwikkelen van goede gewoonten. Nog een paar korte punten. Twee korte punten. Lees mee. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Wacht even. Ook diefstal is een emotie. Komt voort uit een emotie. Weet je welke? Hebzucht. Diefstal hoort niet thuis in het profiel en patroon van het christelijk leven. In de Griekse cultuur had men een afkeer namelijk van handenarbeid. Dat werd als minder waarde gezien. Dus er waren mensen die dachten, nou ja, dan jat ik gewoon maar wat. Voor sommige mensen lag dat voor de hand. Om door middel van diefstal aan de kost proberen te komen. In plaats van aan het werk te gaan. Paulus gaat hier tegen in. Tegen een werkschuwe mentaliteit. Dus niet vanuit armoede, maar gewoon omdat je werkschuw bent. Nee, zegt Paulus, ga aan de slag. Span je in. Wees geen parasiet. Teer niet op het goed van een ander. En er is nog iets. Paulus, hij verheft menselijke arbeid tot een hoger niveau. Het niveau van vrijgevigheid. Hé, wacht even. Als je de kost verdient, kun je ook iets weggeven aan mensen die het nodig hebben. Hij verhoogt het tot Het niveau van vrijgevigheid. Is dat niet mooi? Als je eerlijk de kost verdient, geniet ervan. Geniet van wat je kunt kopen en veroordeel elkaar daar niet over. Maar gebruik niet alles voor jezelf. Doe er goede dingen mee, zegt Paulus. Dus hoe bestrijd je de emotie van hebzucht? Trek het jasje van gierigheid af en investeer in doelen die Gods koninkrijk dienen. Dit principe sluit trouwens ook aan op de wijsheid van Salomo. Lees mee. Spreuken 11, vers 24. Gulle en goedgevige mensen krijgen toch steeds meer. Terwijl anderen verarmen, hoewel zij schraperig en gierig zijn. Maar een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond. En iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien. En nogmaals, dit is niet een soort van toverformule of zo. Dus als ik dat doe, dan krijg ik dat. Nee, maar daar zit wel een geestelijke principe en werking in. Van hoe het werkt. Wat je zaait, zal je oogsten. Dat is gewoon een feit, natuurkundig, maar ook geestelijk gezien. En Paulus, hij legt uit hoe we de duivel geen voet moeten geven in ons leven. Werktuigen van het kwaad. Zet je om in werktuigen van het goede. Slechte gewoonten vervangen door goede gewoonten. Niet meer liegen, maar de waarheid spreken. Niet meer afbreken, maar opbouwen. Geen gore taal, maar vriendelijke taal. Hoe doorbreek je bijvoorbeeld een patroon van gierigheid in je leven? Door de keuze te maken om regelmatig te geven voor de doelen van Gods Koninkrijk, de gemeente, Gods Koninkrijk, missionaire doelen. Zonder inspraak te willen hebben, hoe de ander ermee omgaat, zonder bijbedoelingen. Stel je huis open. Nodig iemand bij je thuis uit om samen te komen eten, koffie te drinken, biertje te drinken. Maakt mij wat uit. Ik drink dan liever een wijntje. Niet allemaal bij me komen straks. Geef de duivel geen voet. Dan tot slot. Ik geef de duivel geen voet meer tussen de deur van mijn leven, door alle soorten van kwaad om te zetten in een leven vol goedheid. Eigenlijk, het is een levensstijl vol goedheid. Want ik aanbid een goede God. Ik zorg dat ik rekening houd met de persoon van de Heilige Geest. En dit is heel belangrijk, heel mooi punt. Heel mooi punt. Ik hou rekening met de persoon van de Heilige Geest. God is een drie-enige God. De Heilige Geest is de derde persoon binnen die drie-eenheid. God is een eenheid, daarom verlangt hij ook dat wij een eenheid zijn. Want God is zelf een eenheid per definitie in wezen. En wie de nieuwe mens heeft aangedaan, wil de Heilige Geest niet bedroeven. Want de Geest, de Heilige Geest die in jou is, kun je bedroeven. Die kun je verdrietig maken. Want de Heilige Geest is niet een onpersoonlijke, vage kracht of energie. Het is de derde persoon van de drie-eenheid. Efezeus 4, vers 30. Lees mee. Lees mee. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. Want Hij is de stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok, alle drift en alle boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Want de Heilige Geest is het stempel waarmee u gemerkt bent. Wees goed voor elkaar, vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Wauw. Heilige Geest is niet een het. Niet een zij. Geen genderneutraal iets. Het is een hij. Het is een hij. Als je dingen doet die niet meer passen bij die nieuwe mens, dan doe je hem verdriet. Want hij is een stempel. Hij is het garantiebewijs waarmee je gemerkt bent. Hij woont in je. Hij is het garantiebewijs dat je recht hebt op de totale bevrijding van je leven. Op de dag van verlossing. Die dag gaat komen. De dag waarop God alle dingen nieuw zal maken. En het gaat hier met name in het rijtje wat we gelezen hebben om de zonde van de tong. Oneerlijke, lasterlijke, gemene praat met een hart vol bitterheid en woede. Dat bedroeft hem. Dat krenkt hem. Weet je, de Heilige Geest, hij gedijt en hij verheugt zich in een klimaat van vreugde, van vrede, van harmonie, van eenheid, van liefde. Want de Heilige Geest, hij wordt gesymboliseerd als een duif. En een duif heeft geen gal, heeft geen bitterheid in zich. En een duif kun je makkelijk afschrikken, kwetsen, want een duif is gevoelig. Als ik hem verdriet doe, dan voel ik mij dus ook verdrietig als hij in mij woont. Als ik hem verblijd, dan word ik zelf ook verblijd. En de vraag is deze, luister, hoe voelt Gods geest zich als hij naar onze houding kijkt? Naar onze omgang met elkaar? Naar de woorden die we tegen elkaar zeggen of over elkaar uitspreken? Hoe voelt de Heilige Geest zich dan? Verblijd of gekrenkt? Paulus zegt dit, lees mee. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar. Zoals God uw zonde heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Wees goed voor elkaar. Chrestoi in het Grieks. Letterlijk vriendelijk, barmhartig. Ontwikkel een houding van genade voor elkaar. Laat er geen demonische invloed van de duivel in je leven zijn. Door een wortel van bitterheid of wrok toe te laten. Laat de deur van je leven niet op een kiertje staan. Waardoor de duivel zijn voet kan zetten. Zijn voet van versplintering, verdeeldheid en verbittering. Iemand zei eens dit, wrok en bitterheid wordt altijd het speelveld van de duivel en het slagveld voor de christenen. Jezus heeft ons een voorbeeld gelaten, lieve mensen. Ik wil vragen aan het team om hier te komen, om plaats te nemen. Er staat in Petrus dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Hij die geen zonde gedaan heeft, die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde, die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Op het hout. Aan het kruis keerde hij onze boosheid om. Sprak hij van vergevende liefde, van verzoenende vrede. Aan het kruis, lieve mensen, was alle mogelijke denkbare boosheid van de mensheid op Jezus gericht. Hij werd bespot, bespuurd, ten onrechte beschuldigd. En toch zei hij niet, Heer, Vader, vernietig ze. Maar Vader, vergeef ze. Vergeef elkaar zoals, op dezelfde manier, zoals Christus u vergeven heeft. Zullen we onze hoofden buigen, lieve mensen? Zullen we gaan staan? Zullen we gaan staan? Heer Jezus, dank u wel. Ik wil je uitdagen als je die nieuwe jas wil aantrekken vandaag. Misschien is het nodig om die oude jas, dat oude kleed af te leggen, uit te trekken. Om in nieuwheid van leven te gaan stappen, te gaan wandelen. Om ervoor te kiezen een levensstijl te ontwikkelen. Gericht op God, wat God wil. Conform met het patroon dat God heeft neergezet. Het voorbeeld wat Jezus heeft neergezet. Bid dan met me mee in je hart. En je mag ook naar de étagères gaan. Achter in de zaal, hier links voor mij. Er zijn mensen die voor je kunnen en willen bidden. Tijdens de aanbidding. Maar bid in je hart met me mee. Heere God, ook als je online kijkt, bid gewoon mee. Heer, ik wil de boze geen ruimte meer geven. Geen voet of invloed in mijn emoties en gedachten. Ik wil meer invloed en ruimte geven aan de werking van de Heilige Geest. De persoon van de Heilige Geest. Ik wil Hem behagen in plaats van bedroeven. Bid met mij mee. Heer, ik geef de duivel geen voet meer door te gaan voor de waarheid, te breken met leugen en ongerechtigheid in mijn leven. Ik wil woorden van leven en genade verspreiden, die mensen opbouwen, die mensen doen groeien in het geloof. Bid met me mee, Heer. Ik geef de duivel geen voet meer door mijn emoties in goede banen te laten leiden. Door mijn boosheid om te zetten tot productieve daden van goedheid en gerechtigheid. Ik wil weerbaar zijn als het gaat om gezonde grenzen voor mezelf en anderen aan te geven. Om daarvoor op te komen. Bid met mij, Heer. Ik geef de duivel geen voet meer door slechte gewoonten te vervangen met goede gewoonten. Ik wil vrijgevig en gastvrij door het leven gaan. Om te voorzien in de nood van anderen. Want Heer, ik vertrouw erop dat u in die van mij zal gaan voorzien. En bid met mij mee, Heer. Ik vermijd alle vormen van kwaad door vol medeleven en goedheid door het leven te gaan. Heer, keer mijn boosheid om. Als er boosheid is, keer mijn bitterheid om door uw liefde. Maak wat bitter is geworden weer zoet in mijn leven. Weer aangenaam in mijn leven. Herstel mij, Heer. Herstel mij van een pijn misschien die mij is aangedaan. Heer, ik laat los wie of wat mij gekwetst heeft. En ik leg de wraak in uw handen neer. In Jezus' naam. Heer, ik zet mijzelf vrij van wat er gebeurd is. Ik zet mijzelf uit de gevangenis door ervoor te kiezen, Heer, ik vergeef. En ik laat het aan u over, Heer. Maak mij weerbaar, maak mij strijdbaar. In de naam van Jezus. Dank u, Jezus, voor dat bloed dat gevloeid heeft aan het kruis. Waardoor wij vergeven zijn. Heer, waardoor alle kwaad vergeven kan worden. Alles wat wij gedaan en gezegd hebben, wat niet goed is. Wat het licht niet kan verdragen. Heer, reinig ons, vernieuw ons naar geest, ziel en lichaam. Halleluja, Jezus. Amen. Zullen we gaan aanbidden? Kom maar, Bent.